Ja, Vader in de hemel, zo willen we vanavond gelovend naar u opzien, Heer. Heer, als er die mensen zijn die door zware moeite heen gaan, Heer, misschien financiële tekorten, of gezondheidsproblemen, of relatieproblemen, of wat het ook is, Heer. We willen met uw Vader roepen, Heer, ik geloof. Kom ons ongeloof te hulp. Heer, wilt u uitredden. Dank u wel, Heer, dat u gezegd heeft, Heer, dat als wij roepen, u antwoordt. En daarom roepen we tot u, Heer, en we vragen u red uit. Wij geloven in u. We geloven in het werk wat u aan het kruis volbracht heeft. En we vertrouwen, Heer, dat het ook voor ons was. Omdat u dat zegt in uw woord. Dank u, Heer, voor uitredding. Dank u voor voorziening. Dank u voor genezing. Dank u voor verlossing. Dank u voor bekering, Heer, van hen die hier vanavond nog niet zijn. En waar we zo lang voor bidden. Dank u voor wie u bent. Heer, ik bid, Heer, als we vanavond opnieuw uw woord openen. Dat u wilt spreken tot onze harten. Dat u ons wilt overtuigen, Heer, dat door uw offer wij waarlijk vrij zijn. En dat we ons niet opnieuw een slaafjuk op hoeven te laten leggen. Prijs uw naam voor wat u gedaan heeft. Dank u, Heer, dat alles door u, uit u en tot u is. Amen.
Amen.
Amen. Vanavond gaf broeder Renier ons les 1. Hoe we mogen bewegen voor de Heer. Hè? Vragen, danken. Volgende keer zou broeder Wilco les 2 geven. Dansen voor de Heer. Hij is aan het oefenen. Dat is iets wat we allemaal zo graag willen. En wat we nog zo moeilijk kunnen. Ik kan me herinneren dat ik het was in 1989 dat ik in Suriname was in de gemeente Stromen van Kracht in Paramaribo. En we begonnen daar te zingen. En de mensen die sprongen uit de rij en ze dansten voor de Heer. Ik wou zo graag meedoen, maar ik had het lef niet. En dan denk ik hier in Nederland, nou, ik heb heel ritmisch en ik heb het allemaal heel goed door. Maar ik verlang er zo naar om los te gaan, om te dansen voor de Heer. Om me niet meer te schamen voor wat er om me heen gebeurt. Maar gewoon me te geven, ook daarin aan Hem. We kijken al een paar weken met elkaar naar Romeinen 6, 7 en 8 zal volgen. En vanavond behandelen we dat de wet ons de zonde leert kennen. In Romeinen 7. Maar ik wil toch, net zoals Paulus dat ook doet, gaan herhalen. Want Romeinen 6, 7 en 8, als je een overwinnend christelijk leven wil leven, als je overwinnen wil over de zonde, dan moet je deze hoofdstukken echt begrijpen. Dus als je een strijd in je leven hebt en je kan geen overwinning krijgen, ga deze hoofdstukken biddend lezen en luister naar wat er gepredikt wordt. Jezus heeft een volkomen offer gebracht. Dat betekent dat hij ons vrijgekocht heeft van de vloek, ook van de zonde. En als ik het over de zonde heb, heb ik het over onze zondige natuur. Wij hoeven niet langer onder de macht van de zonde te leven, want hij heeft ons vrijgekocht. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 6, u hoeft het niet op te zoeken, dat we gestorven zijn aan de zonde. En dan vraagt hij, zullen wij dan in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Nou, dan kunnen we lezen in vers 3, dat wij met Christus gedoopt zijn in zijn dood. Vers 4, we zijn met hem begraven door de doop in de dood, opdat we evenals Christus uit de doden opgewekt zijn tot heerlijkheid van de Vader. In vers 5 lezen we dat we één plant zijn met hem geworden, gelijk gemaakt aan hem, in zijn dood. Dus zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dat is een hele sterke uitspraak. Als je dit gaat begrijpen, is het heel sterk. We weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf van de zonde zouden leven. Is dat realiteit in uw leven? Want dit is wat gebeurd is, hè? Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En dan hebben we het niet over een natuurlijke dood, maar we hebben het over de geestelijke. Dat we ons leven overgegeven hebben en dat we gestorven zijn aan onszelf. Als ik zonde zeg, zeg het nog maar een keer, als ik het over de zonde heb, heb ik het over de zondige natuur. Over de oude mens. De Heer Jezus is wat zijn sterven betreft voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Zo dienen ook wij onszelf als dood, als gestorven te rekenen. Dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. En dan roept hij op, laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Dat is een oproep, dus laat het niet toe. Dus het is mogelijk. Wij hoeven dus niet de zonde laten regeren in ons leven. En we hoeven ook niet toe te geven aan de begeerte daarvan. Maar Paulus zegt, doe het niet. Dus het is mogelijk. Dat is iets wat we ons moeten gaan beseffen. Wij zijn gestorven met Christus. En we zijn opgestaan in de nieuwheid des levens. En de zonde heeft geen macht meer over u. Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Je moet het echt thuis na gaan lezen, want het is belangrijk. Als je overwinning wil, over wat dan ook in je leven, is dit de sleutel. Want zegt hij in vers 14 van hoofdstuk 6, de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, we hebben in de eerste preek over dit onderwerp gezegd, wat is sterker? Is de wet sterker of is de genade sterker? En we hebben gezegd, de wet is iets wat aanwijst, wat aangeeft. Je kan het zien als een verkeersbord. Als ik straks naar huis rijd, dan zie ik in de stad borden en er staat 50 op. Ik mag daar 50 rijden. Maar als ik 70 ga rijden, wie zegt mij wat? De wet is als een verkeersbord. Het geeft iets aan, maar daar blijft het bij. En ik weet, als ik 70 ga rijden, dat er een straf op staat. Maar dat bord weerhoudt mij niet. De genade is als een motoragent. Als ik een bord van 50 heb gezien en ik heb een motoragent achter me, wie gaat er dan 70 rijden? Ik niet. Ik ben niet dom. Waarom zou ik nog in de zonde leven als God mij zijn genade laat begeleiden? Als hij me laat leven in de genade. Waarom? Ik ben vrijgekocht. Ik wil niet meer dat de zonde over mij heerst. We hebben daarna gelezen dat we nu dienstbaar moeten zijn aan de gerechtigheid. Nou, als we daar die verse ook weer lezen, zullen wij zondigen omdat we onder de genade zijn, niet meer onder de wet. En iedere keer zegt hij, volstrekt niet. De Engelse vertaling zegt, God forbid it. God verbieden het, dat we dat zouden doen. Als wij zondigen, stellen we onszelf als slaaf ter beschikking aan de Heer van de zonde. Worden slaven van de Satan, van de duivel. Is dat wat we willen? Wij die belijden dat we kinderen van God zijn. Nee toch? Je bent of slaaf van de zonde, zegt de Bijbel, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. En dan zegt Paulus, is hij helemaal blij, God dank, u was al slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. Dus hetgeen wat u geleerd hebt vanuit Gods woord. Is dat realiteit in uw leven? Bent u van harte gehoorzaam geworden aan het woord van God? Of gaat u daar toch nog een beetje makkelijk mee om? Denkt u, ach, ik leef onder de genade, dus als ik zondig, dan prevel ik wel weer een gebedje en dan ben ik er weer van af. Wat voor vrucht had u toen u in de zonde leefde? Alleen maar dingen waarvoor u zich nu schaamt, toch? Maar nu, zegt de Bijbel, bent u van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt. U hebt een vrucht die leidt tot heiliging. Met als einde eeuwig leven. En dan die overbekende tekst, want het loon van de zonde, het loon van de zondige natuur, als we die navolgen, als we doen wat we maar willen, is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. En dan kregen we het stuk in hoofdstuk 7, vrij van de wet. Daar hebben we het ook met elkaar over gehad. We hebben in vers 1 tot en met 6 geleerd dat we vrij zijn van de zonde. En Paulus gebruikt daar het voorbeeld van het huwelijk. En hij zegt daar dat we, omdat we gestorven zijn, dat we nu aan een ander toe behoren. We behoren niet meer aan de meester van de zonde toe. We behoren Christus toe. Toen we in het vlees waren, zegt hij, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld werd door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn we ontslagen van de wet, we zijn vrij van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. We leven nu door de geest. Dat is een verschil. Ervaart u dat u losgemaakt bent van hetgeen wat u vastgebonden hield. Want dat is wel wat er gebeurd is in de geestelijke wereld, hè? U bent losgemaakt. In de profeten staat een gedeelte waar staat dat we geroepen zijn om vrijheid te verkondigen. Heel vaak wordt het voorbeeld gebruikt van een vogeltje. Als ze leven lang in een kooi zit, het deurtje wordt opengezet, maar het beestje blijft binnen zitten. Want hij weet niet wat het is om vrij te zijn. Heel veel christenen weten niet wat het is om vrij te zijn. Maar ik wil vandaag vrijheid verkondigen. De gevangenisdeuren zijn open. Jezus heeft daar een dure prijs voor betaald. En ik ga u vandaag niet lang houden. Maar ik wil dat u gaat beseffen dat u vrij bent. Door het offer van Jezus alleen. Is niets wat we daaraan toe hebben kunnen voegen. En nog steeds kunnen voegen. Als we dan vers 7 van hoofdstuk 7 gaan lezen, dan staat daar, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Een rare vraag, hè? Maar Paulus heeft natuurlijk zo gehamerd op het feit dat hij vanwege de wet de zonde ging leren kennen. En dat we vrij moesten worden van de wet. Was die wet dan niet goed? Die wet was volmaakt. En die wet is volmaakt. Hij zegt dan ook, volstrekt niet. Want ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Dus de wet heeft ons geleerd dat we niet mogen begeren. Dat is de tiende gebod, als ik me goed herinner. En als de wet dat zegt en wij begeren, dan weten we op dat moment dat we zondigen. Dus door de wet hebben wij begrepen wat zonde was en wat niet. Dat begrijpen we allemaal, hè? Dus die wet is goed. Die wet is geen zonde. Maar de zonde staat hier, en dan hebben we het over de zondige natuur, heeft door het gebod een aanleiding gevonden in mij en in mij allerlei begeerten teweeggebracht, Want zonder de wet is de zonde dood. Het moment dat wij gaan beseffen of horen wat de wet zegt, dan gaan we beseffen wat zonde in ons leven is. En dan willen we, als het goed is, dan vanaf. Maar wat gebeurt er dan? Er komen allerlei dingen op ons weg en worden aan alle kanten geprikkeld om die zonde te doen. Paulus zegt ook, ik leefde voorheen zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik ben echt gestorven. Dat vind ik mooi van Paulus, dat hij heel open is. Paulus, die was op weg naar Damascus op een gegeven moment en hij was bezig de christenen te vervolgen. Het was een hele gedreven man, Paulus. Intelligente man. Maar ook vastberaden om te doen wat hij wilde doen. En hij was bezig om de gemeente van Christus te vervolgen. En plotseling ziet hij daar een groot licht. En hoort de stem, Paulus, waarom vervolg je mij? En daar komt Paulus tot wedergeboorte. Hij wordt bekeerd. Hij bekeert zich tot Christus. Niet lang daarna wordt hij vervuld met de Heilige Geest. Is dat herkenbaar in uw leven? Misschien niet dat grote licht, maar wel dat u zich bekeerd heeft tot God. U is een nieuw leven ontvangen en u bent vervuld met de Heilige Geest. En Paulus dacht, net als velen van ons waarschijnlijk gedacht hebben, nu kan ik alles. I've got the power. Er is niets meer wat mij kan stoppen. Paulus dacht dat. En dan lees ik wat hij zegt in vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Hij ging ontdekken dat hij niet de power had. En dat hij niet de kracht had. En dat het hem niet lukte om de wet te houden. Hij ontdekte dat hij het niet kon. Er staat in vers 11, want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Wanneer u in eigen kracht de zonde of de zondige natuur denkt te kunnen bestaan, dan blokkeert u de genade van God die we nodig hebben om te kunnen overwinnen. Dat is een hele mond vol. Maar als u denkt dat u het in eigen kracht kunt, weet je, u gaat het doen met de hulp van de Heer. In plaats dat u zegt, Heer, ik kniel aan de voet van het kruis, ik geef me volkomen aan u over. En ik zie op u. En ik erken dat u de overwinning hebt behaald. En dat uw overwinning mijn overwinning is. Uw overwinning ligt volkomen in het werk van de Heer Jezus Christus, wat hij gedaan heeft op het kruis van Golgotha. De dood, zijn opstanding. Dat is onze overwinning. Het is nooit Gods plan geweest. Dat klinkt heel vreemd als je het voor het eerst hoort, maar ik ben ervan overtuigd. Het is nooit Gods plan geweest dat wij de wet zouden gaan houden. En waarom niet? Omdat ik geloof dat de wet gehouden wordt door Jezus Christus die in u leeft. En dat is het enige wat ons overwinning kan geven. In Galaten 2 vers 20, daar staat de belijdenis die wij, ik zal het even voorlezen, er staat: ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat zijn dingen die we even goed moeten beseffen. Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als de gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. Er is geen gerechtigheid in het houden van de wet. Christus heeft de wet gehouden en volbracht. Daarmee is hij niet vervallen. De ceremoniële wet wel, maar de morele wet niet. Daar hebben we het vorige keer over gehad. De 10 geboden, die zijn met uitzondering van het 4e gebod, het Sabbat houden, dat is voor de Joden, is blijven staan voor de kinderen van God. Maar Christus heeft die gehouden aan het kruis van Golgotha. En als Christus in ons leeft en wij ons verlaten op de kracht van de Heilige Geest, zullen wij het leven van Jezus kunnen leven. Dat klinkt heel, heel sterk, maar zo is het wel. Dan zullen we kunnen leven zoals God het van ons vraagt, door de kracht van de Heilige Geest. En daarmee zijn we gerechtvaardigd. Omdat we ons geloof op hem stellen. Hij die de wet gehouden heeft. Hij die de wet volbracht heeft. God vereist geen kracht, maar God vereist gehoorzaamheid en geloof. Dat is een belangrijk iets om in de gaten te houden. Gehoorzaamheid en geloof in het offer van de Heer Jezus Christus. Vers 12. Zo dan is de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Ik vind ze mooi staan in Psalm 19. Ik zal hem voor u opzoeken. In Psalm 19, vers 8, daar staat: de wet van de Heere is volmaakt, zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht, zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver, het verlicht de ogen. Vind je dat niet mooi? De wet van de Heer is volmaakt. Als Jezus in ons woont en wij leven door de kracht van de Heilige Geest, zal zijn leven in ons en door ons dit uitwerken. En dan is de wet niet meer iets waar we onder zitten. We gaan onder de wet leven als we proberen de wet te houden. Maar als we een leven vervuld van de kracht van de Heilige Geest, dan zullen we vrij zijn van de wet. Omdat Jezus die heeft gehouden. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Het goede is dan de wet? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, omdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeg gebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. De wet is goed, maar de zondige natuur die rebelleert tegen God en tegen zijn wet. En de Bijbel leert dat het loon van de zonde de dood is, dat hebben we net gelezen, in hoofdstuk 6. Dus de wet die leert ons de zonde kennen. Die definieert voor ons de zonde. En de wet is goed en dus ook niet verantwoordelijk voor uw zonde, maar hij wijst ze wel bij u aan. U bent verantwoordelijk voor de zonde die u bedrijft. Wat is dus het doel van de wet? Het doel is om bewust te worden. Om te gaan beseffen dat we uit onszelf het niet kunnen. Dat we een verlosser nodig hebben. En Jezus biedt ons genade aan. Door zijn offer aan het kruis van Golgotha. De Bijbel zegt in Johannes 3, vers 16, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren hoeft te gaan. Als we geloven in hem, als we vertrouwen op wat hij gedaan heeft aan het kruis van Golgotha, is er een volkomen verlossing. En het doel van de wet is dat we dat gaan beseffen, dat we die verlosser nodig hebben. En dat hij ons drijft naar Christus. Omdat we ons aan hem zullen overgeven en voor hem zullen gaan leven. Zo simpel is het. Al is het heel complex als je het leest in Romeinen 6, 7, 8. Maar als de Heer je daar licht op gaat geven. En wie je ook bent. En of je naar een hogere school bent of lagere school, dat maakt helemaal niet uit. Als je met een verlangend hart en met een bindend hart deze hoofdstukken gaat lezen. Dan zal God ze voor je openen. En dan zal je gaan beseffen. Ik ben vrij. Als je tenminste een kind van God bent. En ik hoef niet langer als slaaf van de zonde te leven. Er is verlossing. Ook voor mij. Wat je ook gedaan hebt, hoe diep je ook gevallen bent. Er is een volkomen offer betaald voor iedereen. Er is genoeg bloed om al uw zonden te vergeven. En weet u, of u nou 100 jaar christen bent, of u komt net tot bekering. Het moment dat u ja zegt tegen Jezus, is daar het overwinnende leven. Het enige wat u moet doen, is daaruit gaan leven. En laat de Bijbel de enige leidraad zijn. Laat u niet meer door allerlei leerlingen weerhouden dat er eerst dit of eerst dat moet gebeuren. Of dat je eerst misschien moet groeien. Of dat je Bijbelstudie moet krijgen eerst. Van het moment dat u ja gezegd hebt tegen Jezus, is daar overwinnend leven voorhanden. Zoek dat leven. Laat geen dag meer verloren gaan. Ik denk dat we het allemaal wel kennen, hè? Dat we willens en weten zondigen. En wel van tevoren gaan vertrouwen op de genade. En de zonde lijkt zo aantrekkelijk. Het moment dat die begaan is, is er veroordeling. Is daar een bitterheid in jezelf. Een teleurstelling dat je het weer gedaan hebt. En je gaat naar God toe. Ik zou zeggen, ik heb dat ook gehad vroeger. En soms dan riep ik dagen tot God. Toen God dacht, joh, nou weet ik het wel, ik heb je lang verhoord, ik heb je de zonde al vergeven. Maar je wordt zo aangeklaagd, want dat is wat de boze doet. Hij verleidt je en je gaat je aanklagen. De misleiding is dat er dingen toegevoegd kunnen worden aan het offer van Jezus. De misleiding is dat er eerst, dat jij eerst moet doen. En dan zal je, nee. Het offer van Jezus is voldoende. U kunt daar niets aan toevoegen. Uw heilig leven is een vrucht van wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. Niks van u bij. Ik ga u ook niet beroemen. Laat geen moment van uw leven meer verloren gaan. Maar kies vandaag om te gaan leven vanuit de overwinning van Jezus. En als u nog geen kind van God bent, kom na de dienst naar me toe, dan wil ik met u bidden. En dan zullen we met elkaar naar de Heer Jezus toe gaan, naar God toe gaan. En hij wil je aannemen als zijn kind. En hij wil je al je zonden vergeven. Hij wil je reinigen met zijn bloed. En hij wil ook jou dat overwinnende leven geven. Je hoeft niet hopeloos meer te zijn. Als jij erkent dat je schuldig staat voor God, dan ben je klaar om de genade in ontvangst te nemen. John Bunyan zei, er is genade overvloeiende voor de zondaar. Er is altijd genoeg, wat je ook gedaan hebt en wie je ook bent. Jezus heeft u lief. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, ik heb mijn best gedaan, Heer, om duidelijk te maken wat u bedoelt in Romeinen 6, 7. En het is zo eenvoudig, maar ook zo moeilijk om uit te leggen. En daarvoor bid ik, Geest van God, wilt u en ieder die het niet begrepen heeft gaan verlichten. Opdat ze ook de vreugde gaan smaken van wat het is om te leven vanuit de genade. We hoeven zelf niks meer te doen, want u heeft alles gedaan. Wilt u ons dat leren, Heer? Opdat ons leven uw eer toe gaat brengen. Dat we niet langer heen en weer geslingerd worden, Heer, tussen zonde. En dat we een paar dagen dat wij het goed doen. En dat we vanaf dit moment zullen gaan leven uit wat u heeft gedaan. En dat we ieder moment van ons leven die overwinning mogen smaken en ons mogen verheugen in hoe groot u wel niet bent. En meer te gaan beseffen wat u gedaan heeft, daar aan dat kruis. Want er is alles uit uw Heer en daar wil u voor danken vanavond. Heer, wilt u zo de naprediker zijn in de harten van de mensen. Van het korte woord wat we vanavond hebben gehoord, maar wat zo belangrijk is. We bidden dat in uw naam, in Jezus' naam. Amen. Amen. Vader God, dank u zo voor uw woord. Dank u dat u in ons midden bent. Heer, en we zien eigenlijk ook uit naar waar Peter van getuigde. Dat u zo overtuigt van zonde, Heer. En dat uw geest zo krachtig in de samenkomst neerdaalt, Heer. Dat er velen zich zullen overgeven aan u. We verlangen daarna, Heer. Want we willen zo graag dat uw gemeente gebouwd wordt. Dat we de hel mogen plunderen, Heer. En dat we ze bij u mogen brengen. Heer, dank u wel dat u bezig bent, Heer, en dat we iedere keer opnieuw ervaren dat u nieuwe dingen in ons midden doet. We zijn nieuwsgierig hoe het verder gaat, Heer, en opgewonden over wat u doet. En we zien uit naar meer van u. En als we naar huis gaan, Heer, wil ik bidden, wilt u met ons meegaan. Wilt u ons tot zegen stellen de komende week. Heer, dat we uw geur mogen verspreiden. Dat de mensen iets van u in ons mogen herkennen, omdat uw naam eer mag ontvangen. En gemeente, mogen de grote liefde van God, de genade en vrede van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ieder van u zijn en blijven, totdat Jezus wederkomt. Wees zo gezegend, in Jezus' naam. Amen. Amen.